Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan. En welkom bij de 24e aflevering. Mijn naam is Wessel.
En mijn naam is Linda.
En in deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Hoe bouw ik stap voor stap aan meer zelfstandigheid bij mijn leerlingen of studenten? Ja, ik denk een zeer belangrijk vraagstuk. We hadden het toevallig net voor deze podcast al over. Als je het hebt over onder andere flexibilisering. Als je het hebt over een flexrooster. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld wel ontwikkelingen die natuurlijk wat meer vragen van de zelfstandigheid.
Precies.
Maar goed, ik denk ook wel in de lessen zelf. Als je meer in vakinhouden kijkt, vind ik het vaak heel belangrijk dat leerlingen of studenten. Ik hoor overal, ze moeten vooroverleunen. Anders zitten ze achter in die stoel geleund. Ze moeten actief zijn. Ja. Ze moeten het zelf aan gaan doen, maar ze doen het niet en help.
Ja, precies. Hè? Wij verwachten toch een hele heel veel van die zelfstandige student of leerling. Daar hebben we een heel duidelijk beeld als docenten over hoe die leerling eruit zou moeten zien, die realiter.
Ja. Ja.
Soms hebben we een wat minder duidelijk beeld bij hoe wij daar dan aan bij kunnen dragen.
Precies, want ze doen het niet. Ja, veel gesorgeerd, hè? Maar...
Ja. Nee, precies. Dus volgens mij is dat een mooie aanleiding om dat stukje nog eens wat beter te kijken.
Ja.
En hij haakt ook wel heel erg aan op een podcast die we een tijd geleden hebben opgenomen. Dat was de 4e aflevering. Die ging over zelfregulerend leren. Ja. Nou, daar hebben we dat begrip wat verder verkend. En hebben we ook wat meer uitgelegd van, waar bestaat zelfregulerend leren nou uit? Maar daar hebben we dus vooral gekeken naar die vaardigheid. Nou, nu willen we dus veel meer gaan kijken naar die docent zelf. Wat doe jij dan in dat proces?
Yes.
Stimuleren. Nou, en dat gezegd hebbende, is het volgens mij goed om eerst even na te gaan. Waarom hebben we het hierover?
Ja, let's go.
Ja, nou, wat we zien is dat we plots van onze studenten en leerlingen nogal wat zelfstandigheid verwachten. Ik merk het zeker in het hbo.
Ja.
Staat er ook vaak letterlijk in leeruitkomsten of letterlijk in leerdoelen die gesteld zijn. Een hoge mate van zelfstandigheid die daarin verwacht wordt bij onze studenten.
Ja, het is ook dat de ZELCOM-model wordt gebruikt of zo, om die gradaties aan te geven.
Ja, gradatie van competentie inderdaad. Verschillende competentieniveaus worden inderdaad met dat model duidelijk weergegeven. En nou is dat op zich, is daar niks mis mee. Maar soms vraag ik me wel af, hebben we wel een realistische verwachting eigenlijk?
Ja.
Want ook nu, zeg maar, nu in je werkende leven. De meeste dingen kan je als het goed is heel goed zelfstandig doen. Maar er zijn nog steeds dingen waar je die zo complex zijn dat je daar nog steeds hulp bij nodig hebt.
Ja, en dat je ze gewoon überhaupt niet kan. Maar soms inderdaad ook omdat je nog wel ergens beginner in bent.
Ja.
En dat is ook. En dan denk ik ook nog dat wij in ons werkende leven, wij vinden dit leuk om te doen. Mm-hmm. Denk ik een hele belangrijke. Wij kiezen hier bewust voor.
Ja.
En als ik dan bijvoorbeeld ook weer denk aan leerlingen in het voortgezet onderwijs, die hebben ook zoveel andere dingen die zoveel belangrijker zijn. En dan is dat zelfstandig ergens aan werken, bemoeilijkt dat ook wel voor mijn gevoel of zo. Dus het is aan de ene kant inhoudelijk, maar ook meer daaromheen wat je leuk vindt, interessant vindt.
Ja.
Even zelfstandig iets doen, dat vraagt ook wel om, het vraagt om kunnen, maar het vraagt ook om gemotiveerd ervoor zijn.
Ja, precies. Ja, dus volgens mij, enerzijds mogen we daar dus wel wat beter naar kijken van hoe kunnen we dat ook echt verwachten van die leerling of student. En aan de andere kant, denk ik ook een belangrijke waarom wil je hierover nadenken, is namelijk dat de didactiek die je toepast, dus dat wat jij doet om je leerlingen of studenten zelfstandiger te maken, dat kan zelfs een negatief effect hebben of juist tegenwerken. En dat beseffen denk ik een hoop docenten niet helemaal.
Die moet je uitleggen.
Ja, dat snap ik. Nou, het gaat eigenlijk allemaal om het begrip expertise reversal effect. Nou, en dat is een effect, onderzocht effect, dat jouw instructieaanpak, die heeft voor een beginnende leerder een ander effect dan voor een expert leerder. En wat zij zelf stellen met dit effect is, als jij een bepaalde instructietechniek toepast die heel goed werkt voor de beginnende, dan kan die zelfs heel slecht gaan werken voor de expert en andersom.
Ja, ja.
Nou, een belangrijk voorbeeld daarvan is dat je de expertbeginner wil je veel meer vrijheid geven, veel meer onderzoekend, zelfsturing geven. Nou, als je dat effect of die didactiek toepast bij een beginnende leerder, dan kan hij juist stoppen met leren. Dan kan het leren juist in de weg zitten.
Ja, dan is het haakt misschien ook een beetje in op de cognitieve belasting, waar wij het eerder over hebben gehad.
Ja.
Als in, je kunt iemand heel erg overvragen als je zegt, hier is een vraagstuk, ga er maar mee aan de slag. Veel zwart-wit.
Ja.
Versus, ik ga het je nu stap voor stap uitleggen, terwijl je het misschien al weet. En dan zit je juist iemand onder te belasten, omdat het zo saai is.
Ja.
Dat is natuurlijk wel, ik doe me heel erg denken aan effectieve directe instructie, EDI. Dat is een heel bekend voorbeeld, hè, wat de laatste jaren behoorlijk populair is geworden, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Ik denk heel waardevol voor die beginner die jij schetst. Maar als je ergens al meer in thuis bent, dan is het stap voor stap, kan ook inderdaad frustreren.
Precies, dan haak je af. En het heeft allemaal te maken eigenlijk met je niveau van voorkennis.
Ja.
Dus ik denk dat het heel goed is om te beseffen dat het dus ook zelfs een averechts effect kan hebben, de manier, de didactische aanpak waarvoor je kiest.
Ja.
Nou, vandaar dat we in deze podcast inzoomen op het begrip scaffolding. Nou, ik denk dat we die allemaal wel kennen, allemaal wel vaker hebben gehoord. Scaffolding betekent letterlijk stijgers bouwen en ook stijgers afbouwen. Dat is wel belangrijk om die ook erbij te benoemen. Nou, het verwijst eigenlijk dus naar hoe kan ik tijdelijk mijn studenten ondersteunen in het leren, uitgaande van het feit dat ik ze net iets laat doen wat net een beetje uitdagend of ingewikkeld voor ze is.
Ja.
Nou, daar komt onze bekende Vygotsky natuurlijk om de hoek kijken met zijn zone van naaste ontwikkeling.
Juist, ja, ja, ja.
Dus het begrip scaffolding zeg je wil studenten en leerlingen uitdagen in die zone van naaste ontwikkeling, maar daarin wil je wel een stijgers bouwen.
Ja.
En die ook weer langzaam af gaan bouwen.
Ja. Grappig voorbeeld, wat ik hier altijd bij noem, ik denk dat veel mensen wel herkennen. Als je kinderen leren lopen, dan doe je dat vaak met zo'n loopauto.
Mm-hmm.
Je zegt ook niet meteen, probeer maar rechtop staan en je ziet maar. Je bent toch wel sneu. Weet je, gaan ze onderuit, vallen ze een paar keer en misschien iets te vaak.
Ja.
En dan is een loopautootje of iets in die richting, of iets waar ze in ieder geval kunnen optrekken, is wel fijn. Zeg maar. Dat is een van de meest basale voorbeelden die ik ook vaak geef bij dit soort dingen. Dan kun je het leren. En ik denk ook in de factor tijd dat het dan een stuk effectiever is dan heel vaak vallen.
Ja.
En nou is vallen kan leerzaam zijn, maar als je heel vaak valt en heb je het heel veel pijn doet. Het heeft ook eens een balans daarin of zo.
Precies, ja. Ja, en daarin wil je gewoon goede keuzes maken. Hè? Dus wat voor manier kan ik nou die ondersteuning aanbrengen, passend bij mijn leerling of student?
Ja.
En de grofweg vertelt de theorie rondom scaffolding dan dat je dat op 2 manieren eigenlijk kan doen. Dus enerzijds heb je interactieve scaffolding. Dat is veel meer de spontane ondersteuning die je biedt, dus ook veel meer in leergesprekken, vragen stellen, et cetera. En daarnaast heb je ook een stukje geplande scaffolding. Dus dan ga je aan de voorkant veel meer nadenken over het bewust inzetten van bepaalde leeractiviteiten of didactische tools.
Meer curriculumontwerp eigenlijk of zo.
Ja.
Een soort trapontwerpen naar boven als het ware. Het telkens moeilijker.
Exact, ja. Precies. Dus nou, dat is een beetje de 2 verschillende als je het hebt over het begrip scaffolding. En jij noemde net al het Cellcom-model.
Ja.
Nou, je werkt ook nog met de versie Cellcom-SAM. Dus die zegt zelfstandigheid, complexiteit en samenwerking.
Oh, interessant, die ken ik nog niet.
Ja, dat zijn die... ze proberen daarin verschillende competentieniveaus te duiden. En die, daarbij bij dat model zeggen ze dus... dat hangt dus af van de complexiteit van de taak, van de mate van zelfstandigheid en de mate van samenwerking die je... waarmee je die taak uitvoert. En ik vind die wel interessant, want dat gaat zo duidelijk over scaffolding. Het is namelijk, je wil niet alleen kijken naar hoe complex iets is. Dus het lopen van je dochtertje, die taak op zich is heel complex. Ze moet het uiteindelijk helemaal zelfstandig gaan doen. Dus er zijn 2 hele hoogcomplexe factoren die daarmee te maken hebben.
Ja.
Dus het is wel interessant om ook voor jezelf te bedenken als je werkt aan een taak. Dus dat is volgens mij stap 1 bij wat is scaffolding? Hoe kan ik ondersteuning bieden? Bedenk eens, is de taak vooral heel complex? Of is de mate van complexiteit, of de mate van zelfstandigheid heel hoog bijvoorbeeld? Dat zijn wel verschillende schakeltjes.
Ja, dat is grappig. Dat doet me ook wel denken. In het hoger onderwijs werken ze ook wel eens met EPA's. En Trusted Professional Activities. En dat zijn eigenlijk ook de 2 dingen waar je aan kan draaien. De mate van zelfstandigheid en de mate van complexiteit.
Ja.
Eigenlijk, als je het zo bekijkt.
Ja, precies. Ja, en logischerwijs verwacht je van een eerstejaars, zowel in het VO als in het hoger onderwijs, van een eerstejaars minder dan van een laatstejaars.
Ja.
Maar dat hoeft dus niet per se te zeggen dat de taak aan zich complexer wordt. Het kan ook dus zijn dat die zelfstandigheid vooral toeneemt.
Ja,
Dat is denk ik ook de vraag. Bijvoorbeeld in een leraaropleiding.
Ja.
Nou ja, goed, het lesgeven, daar ben je met vanaf dag één al mee geconfronteerd. Dat wordt natuurlijk wel complexer, maar je gaat het vooral meer zelf doen. Ook.
Ja. Ja, precies. Ja, ja.
Nou, dat even om te duiden van waar hebben we het dan over als je nadenkt over die ondersteuning die je kan bieden. Nou, en dan vooral het stukje, hoe bouw ik nou stap voor stap aan die ondersteuning? In de literatuur wordt er eigenlijk 5 verschillende intenties geïdentificeerd voor scaffolding. En ik vond die wel interessant. Ik kende die nog niet zo duidelijk als dit rijtje. Maar wat er gezegd werd was, je kunt scaffolding inzetten omdat je leerlingen wilt interesseren voor een taak.
Oké.
Tweede is, je kunt scaffolding inzetten omdat je een taak makkelijker wil maken. Dus je wil zeg maar de moeilijkheid reduceren. Een andere optie is dus dat je scaffolding inzet om leerlingen meer te sturen. Dus meer richting te geven in hun leerproces. Dan heb je de vierde, die vond ik ook interessant. Scaffolding, dus het bieden van ondersteuning om leerlingen om te leren gaan met frustraties in het leren. Dus dan heb je het ook over motiveren bijvoorbeeld. Nou, en dan de laatste intentie om te scaffolden, die kan zijn, ik wil de taak die ik ze geef, die wil ik duidelijk voor ze structureren. Daar wil ik een duidelijke structuur voor aanbrengen. Dus het kan in je uitleg bijvoorbeeld zijn. En ik denk dat als we het over scaffolding hebben, dat we het vooral heel erg over die laatste hebben. Herken je dat?
Ja, ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. Als je het zo bekijkt, dan gebruik we het vaak om, dat je telkens dingen meer zelfstandig kan vastpakken inhoudelijk.
Ja.
Terwijl inderdaad, hoe het zegt, het ook wel invloed heeft op bijvoorbeeld de motivatie uiteindelijk. En ik denk ook inderdaad, heb die frustratiebeheersing of zo. Ik denk dat het voor mij ook wel gaat over die cognitieve belasting weer of zo. Hè? Dat waar we net ook over hadden, dat het heel frustrerend zijn als je onderbelast wordt, maar ook als je overbelast wordt.
Ja, ja.
Dus daarna zoeken of zo. Dat is wel een mooie.
Ja, ja, precies. Nou, en als je dan hebt, hoe kan ik dan, als ik weet met welke intentie ik ga scaffolden, hoe kan ik dat dan doen? Dan komt er echt ontzettend veel manieren zijn er eigenlijk waarbij je na kan denken over die ondersteuning. Om maar een paar te noemen, een heel sterk middel is modelen. Dus voordoen hoe je iets doet.
En het is niet erg als studenten het nadoen.
Nee, ja, precies.
Dat vinden we altijd wel, hè? We hebben het volgens mij vaker over gehad. Voorbeelden tonen is een van de meest belangrijke manieren om te laten zien hoe iets moet.
Exact. Ja, precies. Ik vond het toevallig ook van de week weer een gesprek ook over gehad. Over bijvoorbeeld dat leerlingen zelf het moeilijk vinden om goede feedback te geven aan elkaar.
Ja.
En dat dan ook van, maar ja, hebben ze het een keer kunnen zien hoe het eruit ziet als het goed gaat? Als je het goed doet, hè? Heb ik het een keer voorgedaan? Oh ja, dat is misschien ook wel een goed idee.
Ja,
dus modellen is een heel belangrijk middel. Maar denk natuurlijk ook na over hints geven, feedback geven, uitleg geven. In gesprek gaan, vragen stellen. Nou, er zijn echt superveel tools, didactische tools, waarmee je die ondersteuning kan bieden. En wat ik zelf ook een interessante vond, is dan om te bedenken van welke tool zet ik dan voor welk type leerling in. Nou, dat is dus echt afhankelijk. En even weer terugkomend op die expertise reversal effect waar ik het over had.
Ja.
Dat is echt afhankelijk van de voorkennis van jouw leerling of student die je voor je neus hebt. Ze zeggen dus grofweg dat als je een beginner bent, dan is meer uitleg geven, vanuit de docent meer uitleg geven, is over het algemeen gewenster, gepaster.
Ja.
Als je dan net wat meer voorkennis krijgt, of de leerling of student is net wat verder, dan kan je met goede voorbeelden als tactiek heel veel bijdragen. Nog een stapje verder in het leerproces kan je heel erg gerichte taken geven die een leerling kan uitvoeren. En nog een stapje verder, dus als die student echt al richting expert bijna is, dan kan je hem veel vrijer laten in de manier of de taak die hij wil uitvoeren om bijvoorbeeld aan een leerdoel te werken.
En dit is wel interessant, hè? Want nou zijn er natuurlijk ook opleidingen of scholen die vanuit hun visie zeggen, wij werken met probleem gestuurd of vragen gestuurd. En we leggen een vraag of probleem in het midden neer als het ware. En daar gaan ze mee aan de slag. En dan komen ze stap voor stap. En dat is denk ik het heel verschil tussen ga ik heel erg convergeren, dan ga ik heel erg beginnen met een instructie, versus ik ga divergeren. Dus ik begin met het vraagstuk eigenlijk.
Ja.
ja, hoe verhoudt dat zich dan tot scaffolding? Dat is een interessante.
Dat vind ik ook heel interessant. Ik heb nu het idee dat het vaak lijkt alsof dan scaffolding geen optie is of zo. Op het moment dat je kiest voor bijvoorbeeld probleemgestuurd onderwijs als visie.
Ja.
Maar volgens mij kan dat prima.
Zeker.
Ja, ik bedoel, volgens mij kan je alsnog voor jezelf heel concreet maken welke uitgangspunten vinden wij precies belangrijk die we willen aanspreken bij die leerling of student.
Ja.
En dan alsnog nadenken over stap voor stap ondersteunen.
Ja, en ik denk dat wat je aansnijdt zo belangrijk is. Want ook al leg je een vraag in het midden, zorg er dan in ieder geval wel voor dat een student of leerling stap voor stap met die vraag aan de gang leert gaan. En dat gebeurt natuurlijk regelmatig ook wel, hè. Maar soms denk ik dat er te snel inderdaad wordt gedacht, nee, maar dat moeten ze zelf ontdekken. En daar denk ik, dat is glad ijs.
Ja.
Weet je, natuurlijk ontdekken is goed, maar de combinatie van divergeren en dan juist weer convergeren, daar zit de kracht.
Exact. Ja, precies. Ja, dus dat volgens mij is het echt wel belangrijk om dat gesprek met elkaar ook te voeren. Van hoe kijken we daar eigenlijk naar die afnemende ondersteuning? En geef ik ook echt anders les in bijvoorbeeld de brugklas dan in de vierde klas, bij wijze van, hè? Die kritische vraag aan jezelf stellen is denk ik ook wel interessant.
En verbind het ook niet aan leeftijd, hè? Dat is ook wel, want soms hoor ik ook wel eens van, ze zijn nu student, dus ze zijn zo oud. Of ze zitten in de bovenbouw, dus. Denk ja, maar je weet soms niet weet je wat ervoor is gedaan. Of je hebt er niet zo van tevoren veel aan gedaan.
Nee.
Ja, dat wat je niet aanleert, kunnen ze nog niet. En dat is, ga niet ervan uit, je bent zo oud, dus je... Hè?
Nee, ja. Precies. Nou, een paar tips die het ook makkelijker nog kunnen maken om stap voor stap te ondersteunen. Werk met doorlopende leerlijnen. Of in het hoger onderwijs, zorg dat bijvoorbeeld als je met leeruitkomsten werkt, dat die opbouwend zijn. Dat die in een trap geformuleerd zijn.
Daar is de solotaxonomie, denk ik, een hele fijne voor als het om werkwoorden gaat. Dat is wel echt een tip. Want
hele goede tip.
Want dat gaat echt van minder complex naar een hoge mate van complexiteit inhoudelijk gezien.
Ja, dus die weer ook afzetten tegenover de zelfstandigheid dan natuurlijk.
Ja, ja.
Maar inderdaad, werk met doorlopende lijnen, want daarmee borg je al veel meer dat je instappen meer kan gaan verwachten van een leerling of student. En denk daar dus ook bij, wat spreken we didactisch gezien af met elkaar? Hè? Je hoeft daar niet heel strikt in te zijn, maar hoe kijken wij dan naar het lesgeven aan een eerstejaars ten opzichte van een laatstejaars?
Ja.
Volgens mij kan dat geen kwaad. En... ik denk het laatste wat ik niet zou willen uitstralen hiermee is dat je die student helemaal aan de hand moet nemen en alles voor moet zeggen, voor moet doen. Dat is totaal helemaal niet de boodschap van deze podcast. Ik las in een artikel scaffolding, not spoon feeding.
Nou, dat is wel een mooie. Ja, maar ja.
Nou, en die vond ik wel mooi.
Mooie. Ja.
Die vatte ook wel dat je goed kan nadenken over hoe je begeleidt en hoe je ondersteunt. Dus in plaats van altijd uitleg geven, stel eens een vraag.
Precies. Maar dat zijn wel van die kleine stappen. En het is ook wel leuk. Ik zag een tijd geleden een prent en daar hadden ze eigenlijk de scaffolding als het ware uitgetekend in een zwembad. En als ze eigenlijk zegt, het curriculum loopt van ondiep naar diep water. En ik vond dat een hele mooie in de zin van, je wil leerlingen of studenten niet meteen in het diepe gooien als ze nog niet zo goed kunnen zwemmen.
Nee.
Want dan verdrinken ze en dat is een beetje sneu.
Ja.
Dus je wil beginnen bij het ondiepe en je wil telkens dieper. Dus dat is ook denk ik een fijne teken dat letterlijk is uit in je periode of langdurige curriculum. Waar zit die opbouw? Welke punten moeten ze al wat meer zelfstandigheid hebben? Zeg maar, wanneer het complexiteit. Maar dat is denk ik een hele interessante manier van uitdenken.
Ja, mooi. Supermooi. Nou, en als laatste wilde ik nog even meegeven, omdat heel veel scholen en opleidingen bezig zijn met formatief handelen. Dat is toch best wel iets waar het veel over gaat in onderwijs nu. Las ik een leuk, vrij recent onderzoek van de Universiteit Utrecht, die aan het onderzoeken waren hoe scaffolding-strategieën, dus die dingen die ik heb genoemd in deze podcast, modeling, feedback geven, dat soort dingen, hoe die heel erg helpend zijn in het werken, in het formatief werken.
Ja.
Dus met andere woorden, als je nadenkt over, oké, dit is wel een thema, wij zijn op school met formatief handelen bezig. Nou, kijk eens nou of je docenten kan trainen in bepaalde scaffolding-strategieën. Dan kom je ook weer uit op bijvoorbeeld didactisch coachen. Het lijkt ook best wel te haken op die scaffolding-strategieën.
Ja, wat dat betreft veel overlap tussen dat soort concepten of zo.
Ja.
Dat is wel...
Precies. Dus dat vond ik wel een leuke en interessante ook voor opleidingen die ook met formatief handelen bezig zijn.
Mooi.
Om zich daar eens in te verdiepen. Nou, en als we dan terugkomen bij de vragen, dus hoe bouw ik stap voor stap aan die zelfstandigheid bij leerlingen of studenten? Durf met elkaar kritisch te kijken ook naar de opbouw van je curriculum, naar die opbouw van complexiteit en zelfstandigheid. En ga vooral experimenteren met het bewust inzetten van die strategieën die we ook hebben benoemd.
Ja, en misschien ook nog als laatste toevoeging, durf erin ook te differentiëren. De ene leerling of student heeft nou eenmaal meer nodig. En dat haakt dan denk ik ook weer in op dat formatieve handelen. Juist door af en toe voorkennis te activeren of door iets simpels als een quiz of iets te doen, kun je kijken waar zit verschil. En op basis daarvan kan de een al wat zelfstandiger en de ander misschien minder zelfstandig.
Ja.
Ik denk dat wel. Maar in ieder geval, ga er bewust mee om. Wees je niet te rigide vanuit visie in, zou ik ook willen zeggen.
Nee, precies. Dat is ook wel belangrijk. Past het bij iedere vorm van onderwijs om hierover na te denken.
Dat denk ik ook. Ja, nou, helder. Volgens mij hebben we veel nuttige dingen weer besproken. Jij bedankt voor je verhaal. Ja. Jullie weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp wat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.